Dames en heren, het is 10:50 geworden, of al iets meer, 11:12. Wij gaan beginnen met ons gesprek van deze week. Wij hebben twee gasten in onze studio, namelijk mevrouw Iris van de Kastelen en German Juan Carlos. Over poëzie gaat het in dit uur. En als wij geconfronteerd worden met zaken van leven en dood, zoals u daarnet kon horen in de eerste 5 minuten van dit programma, dan staat de mens even stil. En dan gaat diezelfde mens misschien ook nadenken over de zin, over het doel van het leven. En dat nadenken, dat is iets wat een dichteres zeker en vast ook moet doen, wil zij haar diepste ziel roerselen op dat witte papier kunnen toevertrouwen. Wij praten vandaag dus met zo'n dichteres. Na Maria Cecelle hebben we vandaag de tweede dichteres uit Adegem hier aan onze tafel. Welkom Iris, en met jou gaan we praten over je werk en over je leven.
Welkom Patrick. Ja.
Goed, we gaan vooraf nog even zeggen, wij werken vandaag met amper één microfoon, zonder statieven, zonder anders technisch materiaal dat wij anders gebruiken. Dus u vergeeft het ons allicht als er een paar technische onvolkomenheden in het programma te horen zullen zijn. Maar daar kunnen wij niet aan doen. Schiet u alstublieft niet op de pianisten. Want nog even vermelden, Rick de Schrijver verzorgt de techniek vandaag. We gaan ondertussen ook wat begeleiding als achtergrond erop steken. Vooraleer uw man straks u zal begeleiden op gitaar als u gedichten gaat voorlezen. Misschien kunt u nog een beetje dichter plaatsnemen. Ja, dat was even een kink in de kabel. Een beetje dichter hier bij ons gaan zitten, want met één micro zal het geen sinecure worden. Iris, jij bent van Adegem afkomstig. Misschien kun jij zelf even je leven uit de doeken doen. Jij bent in Adegem geboren?
Ik ben in Adegem geboren. Ik ben geboren in 1931. Ik kom uit een gezin van 8 kinderen. En mijn vader is gestorven, mijn moeder leeft nog. Ook mijn broers en zussen leven nog. Ze wonen een beetje overal. Ik heb een zus, mijn oudste zus, die woont in Brazilië. We zijn een familie die, een beetje avontuurachtige reizen, zou ik maar zeggen. Mijn oudste zus woont in Brazilië. Dan heb ik een zus die woont in Oostende. Mijn broer die in Brussel woont. Ik woon in Assen ook, maar ik heb ook lang in Brussel gewoond. En er zijn ook 2 broers hier nog, 1 in Maldegem en 1 in Adegem. Enfin, ze zitten een beetje overal.
En jij spreekt zelf ook verschillende talen, hè? Dus,
Ja, ik spreek 6 talen. Ik spreek Engels en Duits, Frans en Vlaams, Spaans natuurlijk, dat komt door mijn man, en ook Russisch. Maar Russisch spreek ik niet zo vlot. Maar toch, ik kan toch lezen en tamelijk spreken.
Heb jij zelf ook al de wereld bereisd?
Ja, ik ben zo hier in Europa wel een beetje overal rondgekomen. Maar ik ben ook in Zuid-Amerika ben ik geweest. Ik was er 5 weken. Maar dat was voordat ik mijn man kende. Het toeval wil dat ik mijn man gekend heb in België. En dat ik voordien in Zuid-Amerika geweest ben. En ik heb er heel goede herinneringen van. Ook in Rusland ben ik verschillende keren geweest. Ik heb daar heel goede vrienden. Mensen dus, we gaan nu maar niet over de politiek spreken, maar mensen die het echt niet gemakkelijk hebben. Want het zijn ook meestal mensen die, uit het cultureel milieu komen. Hè, die het heel moeilijk hebben, schrijvers en ook anderen nog. En die hebben het heel moeilijk. Maar ik ben nog altijd in contact met hen. Ongelukkig kunnen ze nooit op bezoek komen. En voor mij is het ook heel moeilijk geworden om er nog naartoe te gaan, want de reizen zijn heel duur geworden.
In ieder geval, Iris, jouw horizon is ruimer dan de grenzen van Adegem. En dat gaat zelfs zover dat jij heden ten dagen helemaal niet meer in Adegem woont. Jij woont in Assen. En wat doe je daar?
Ja, ik ben eerst naar Brussel gaan wonen. Hè. En dan ben ik later naar Assen gaan wonen. En daar heb ik een restaurant. En het is te zeggen, mijn man en ik houden dat restaurant open. Mijn man is eigenlijk muzikant van beroep, folkloremuzikant, Zuid-Amerikaanse folklore. Maar hij kookt heel lekker. Zo dus als er ooit iemand hier uit Adegem of uit Maldegem of uit de streek tot bij ons wil komen, zijn ze altijd welkom. En dit is zo gekomen door toeval. Omdat ik, nadat ik op Bureel gewerkt had, dat is in de jaar, ja, toen was ik zo 4, 5, 26 jaar, had ik op Bureel gewerkt. En dan ben ik toevallig in de horecasector terechtgekomen door mijn oudste zus, die al zelf een zaak uitbaatte. En later is ze dan, zoals ik reeds zei, naar Brazilië vertrokken. Ik heb haar zaak overgenomen, gekocht dus. En ik ben er zo in verzeild geraakt en ik ben er nog altijd in.
Iris, Adegem, is dat een dorp dat tot poëtische beschouwingen leidt? Want kan het toeval zijn dat Adegem momenteel 3 dichteressen rijk is, die dan toch al, laten we zeggen, hun voetsporen hebben gezet in die wereld van de poëzie hier in Vlaanderen? Wat is er zo specifiek aan dat dorp Adegem, dat jullie daar Tom toch ergens door gegrepen worden? Of is dat puur toeval?
Ik denk niet dat het toeval is. Want kijk, Maria Cecelle en Francine Notteboom, die ik persoonlijk alle twee niet ken. Maar ik ken ze wel dus vanuit hun werk. En die ik ook allebei zeer waardeer. Maar ik denk niet dat het zuiver toeval is. Want ik voel me erg met Adegem verbonden. En ik denk, zoals ik u reeds zei, Patrick, dat dat er misschien ergens zo een soort zaad gevallen is. Dat hier die 3 dichteressen verwekt heeft. Want het is eigenlijk niet normaal dat er zo in één klein dorp zo 3 dichteressen zijn. Trouwens, ik weet van Maria Cecelle, want Maria is ook zit in de redactie van het Kofschip. En ze heeft mezelf verteld dat ingezonden gedichten vaak van mannen zijn, heel vaak, heel zelden vrouwen. Zo, dus er zijn veel meer dichters dan dichteressen. En in Adegem zijn er 3, en er zijn er misschien zelfs meer die we niet kennen. En het zou wel eens goed zijn, mochten we dat weten, of er nog zijn, hè, Patrick.
In Assen, waar jij nu woont, heb je daar ook de rust en het landelijke leven dat Adegem dan toch nog altijd voor een stuk meedraagt?
Ja, de rust en het landelijke leven is hetzelfde zoals hier. Hè. Het is ook heel landelijk en rustig, maar de mentaliteit van de mensen is erg verschillend. Ze zijn niet zo open als hier, ze zijn, hoe zou ik zeggen, kouder. Ze zijn niet zo gastvrij. Ik woon er echt niet graag. Ik woon er al 15, 16 jaar en ik voel me nog niet thuis. Ik zal me waarschijnlijk nooit thuis voelen. Misschien kom ik ooit eens naar Maldegem terug, hè.
En het landschap, Iris, speelt dat een rol in jouw werk? De natuur, het landelijke leven dat jij aan je ziet voorbijtrekken?
Ja, zeker. Ik voel me erg verbonden met de natuur. Met de dieren, met de planten, met alles. Erg, erg verbonden met de natuur. Ik denk, ik kan mijn bloed niet loochenen. Ik ben van de buiten, ik ben van boerenafkomst, hè? Zoals Maria Cecelle trouwens. En ik denk dat we dat niet loochenen kunnen. Dat ziet u in ons werk.
Zou jij, uw antwoord eigenlijk al een beetje op mijn volgende vraag. Zou jij dezelfde poëzie schrijven moest jij ergens in een hoge torenflat wonen in het hart van Brussel? Zou de poëzie anders zijn of zou er helemaal geen poëzie meer tevoorschijn komen? Ben je daar zeer ondergevig aan? Hetgeen je rondom je ziet.
Nee, ik denk dat de poëzie, moest ik in een torengeflat, in een torengebouw wonen, dat de poëzie dezelfde zou zijn. Maar ik denk dat het helemaal anders zou zijn, moest ik in een torenflat gebouw geboren zijn geworden. Want ik denk niet dat dit nog zo erg belangrijk is waar je het woont, hè. Ik zou ook dezelfde poëzie over de dieren en over de aarde en over de mensen kunnen schrijven, omdat ik dat in mij draag, hè. Maar ik moet wel zeggen dat ik mijn jeugd niet in Maldegem en in Adegem dus geleefd, dan zou ik zeker niet de dichteres geworden zijn die ik nu ben.
Iris, jij gaat dus een restaurant open in Assen. En nou op het eerste zicht zou je gaan denken, het opengehouden van een restaurant, dat is een tamelijke zakelijke en nuchtere onderneming. Staat dat niet een beetje in tegenstelling dan toch met een poëtische ingesteldheid, een poëtische ziel zoals jij bent? Hoe combineer je deze beide zaken?
Ja, dat is eigenlijk ook een moeilijke vraag, maar dat is zo. Ik moet me kunnen ontdubbelen, hè. Als ik dus klanten gerief of als ik in het restaurant werk, dan moet ik eerlijk zeggen, denk ik niet aan gedichten of aan poëzie. Maar als ik alleen ben, ik werk natuurlijk ook geen 24 uur per 24, ik heb ook veel vrije tijd. En als ik alleen ben, dan, of als mij iets ontroert, liever, dan, het kan ook een klant zijn die verdriet gehad heeft, of tegenslag, of iets dat gebeurd is, of iets dat de klanten mij vertellen, dat kan mij ook zodanig ontroeren, dat ik dan misschien een week daarna, of dezelfde dag nog, een gedicht over schrijf.
Bijvoorbeeld?
Ja, excuseer me. Bijvoorbeeld, zoals nu dit programma ingeleid werd, door het troevig toeval van het overlijden van die jongen van Oostenbergen. Hè? En zoiets gebeurt ook bij mij, dat ik zoiets dus bij de klanten, en dat ik dan daarover gedicht kan schrijven. Hè? Zoals ik trouwens in mijn bundel De Witte Silhouetten, aardig het gedicht. En het gaat ook over iemand, dus over de aarde die de mens weer tot zich neemt.
We kunnen dan misschien als een nagedachtenis een postume gulden dit gedicht dan als eerste gaan voorlezen, als je man dat dan ook zou willen begeleiden straks op zijn gitaar. Wat ik je nog wil vragen omtrent dat eten bereiden in dat restaurant, is dat eigenlijk geen vorm van poëzie, lekker eten bereiden?
Ja, dat zou je best aan mijn man vragen, maar mijn man, die spreekt, het is spijtig, geen Vlaams, en hij spreekt alleen maar Spaans, maar hij spreekt wel een woordje of 5, 6, misschien zal hij straks nog wel proberen, maar hij speelt heel goed gitaar en hij kan heel lekker koken.
Het is in ieder geval ook een kunst.
Het is ook een kunst en het is wel poëtisch, want als het mooi opgediend wordt en als het lekker smaakt, vinden mensen even gelukkig, hoor.
Goed, daarmee gaan we dit eerste leukje misschien afronden. We gaan een stukje muziek gaan draaien en dat komt van Elton John. Goodbye, Yellow Brick Road. En dat was Elton John. Hier is vooraleer dan het eerste gedicht. Kunnen wij misschien even spreken over die bundel waar dat gedicht in opgenomen is? Dat is de bundel Witte Silhouetten. En dat is je eerste uitgegeven bundel. Wanneer is die verschenen?
Die is verschenen verleden jaar in juni.
En de thematiek die daarin zit. Kun je misschien even kort vertellen waarover die bundel eigenlijk gaat? Wat staat daarin centraal?
De thematiek is, het is eigenlijk een bundel waarin veel droefheid verwerkt zit. Want de bundel is ontstaan in de jaren die dus vooraf gingen. Het zijn geen gedichten die elkander vlug opgevolgd zijn. Het zijn gedichten die verspreid liggen over een tiental jaren. Die ik geschreven vanaf zo het overlijden van mijn vader. Zo ongeveer om het jaar 1, 2 gedichten. Ik heb er daar een paar van genomen. Die dan pasten ook bij de tekeningen van André van Laren. André van Laren dus, die dit boek feitelijk voor mij volledig voorbereid heeft. Zijn tekeningen gratis ter beschikking gesteld heeft. En die dus gezorgd heeft dat het bij Artigraaf gedrukt werd. En die eigenlijk alles gedaan heeft dat daarmee dat boek op de markt kwam.
En toen jij daarnet hebt geluisterd naar die eerste woorden over Jef van Oostenbergen, toen heb je spontaan gezegd, ik ga het gedicht Aarde lezen. Waarom juist dat gedicht?
Ja, omdat het in dit gedicht Aarde, omdat dat is een gedicht is dat gaat over de dood, de aarde die de mens als hij gestorven is weer in zich opneemt. En omdat ik erg gevoelig ben voor de natuur en ook voor de aarde, tenslotte zijn we zelf aarde. Hè? Dat we terug opgenomen worden in de schoot van de aarde, we komen uit haar schoot, want de aarde is onze moeder. Zo dus, ik zou zeggen dat we als we gestorven zijn, terug in haar schoot belanden.
We gaan nu dat gedicht beluisteren en uw man zal u begeleiden op gitaar. Hè?
aarde. Als ze de armen openspreidt. En alles wat me dierbaar is. Weer in bewaring neemt. Dan ben ik me van dit gebaar. Tot in mijn ziel bewust. Dan weet ik dat de aarde de alleroudste moeder is die nooit van ons vervreemd.
Dat was dan een eerste gedicht van Iris onder begeleiding van German. Het gedicht Aarde. Nou, ik heb al iets van de sluier opgelicht. Veel gedichten, geloof ik, ontstaan in een periode waar ik het als mens zelf soms niet zo goed ziet zitten. Geeft dat voor u een zekere vorm van troost, het kunnen schrijven van poëzie, het je op die manier kunnen uiten?
Ja, het is een heel grote troost. Kunnen schrijven, dat is alles terug kunnen waarmee je te kampen hebt. Dat kun je dan overwinnen. Want de meeste gedichten van mij zijn ontstaan in de periode waar ik het moeilijkst gehad heb. En natuurlijk heb ik ook andere gedichten geschreven. De gedichten die hier in deze bundel niet staan. Want ik heb natuurlijk veel meer gedichten geschreven dan 20. Maar... De meeste gedichten komen voort uit ontroering. En ontroering, ja, wat ontroert u ons eigenlijk? De schoonheid natuurlijk ook, maar ook het verdriet. En zoals u nu gezegd hebt, we zijn juist een programma bezig over gedichten, maar het past nu ook juist dat het een programma is over de jongen van Hoestenbergen. En ik denk, als ik nu thuis zal komen vanavond, of dus heel waarschijnlijk, of morgen... zal ik hoogstwaarschijnlijk weer een gevoelig gedicht kunnen schrijven over hetgeen dat ik nu hier aan het beleven ben, op dit moment.
Zou het zo zijn, Iris, dat poëtisch ingestelde mensen eerder geneigd zijn naar het pessimisme over te gaan dan naar het optimisme? Is er meer droefheid dan vrolijkheid of uitzicht dat niets in je dagelijkse leven? Is dat iets wat je verborgen houdt voor de buitenwereld?
Nee, ik zou het zo niet durven zeggen. Want pessimisme is niet gelijk aan droefheid. Er is veel verschil tussen pessimisme en droefheid. Integendeel, ik denk dat ik erg optimist ben. Ik zie altijd de goede zin van het leven. Er is altijd hoop in het leven. Zo slecht of dat het ook gaat, er komt altijd weer de zon schijnen. Het is echt waar... niet pessimistisch. Droeve gedichten zijn niet pessimistisch. Maar droeve gedichten zijn wel een hoe zou ik het zeggen, een... Ja, het is moeilijk om het te zeggen. Hetgeen dat men van binnen beleeft, de droefheid, die komt er dan natuurlijk zo uit. Anderen schrijven bijvoorbeeld veel. Hè, laten veel tranen lopen. Ik schrijf misschien minder, maar ik schrijf op mijn manier. Natuurlijk zijn er ook momenten waar ik lach. En gelukkig dat ik nog kan lachen, hè. En dan heb ik natuurlijk andere gedichten ook, hè. Gedichten die meer vrolijk zijn, of zelfs humoristische gedichten heb ik ook geschreven. Dat wil niet zeggen omdat ik dus een bundel poëzie geschreven heb waarin de gedichten nogal droevig zijn, dat ik geen andere gedichten, of dat ik een droevig mens zou zijn. Hè. Integendeel, ik denk dat ik zelfs heel optimistisch en zelfs nogal vrolijk ben. Maar misschien ben ik ook twee persoonlijkheden. Hè.
Inderdaad, twee persoonlijkheden. Je hebt daarnet gezegd... Er zit een zakelijke kant en mijn nuchtere kant en ook een poëtische. En dat duidt zich ook in mijn beroep, het opengooien van een restaurant. En anderzijds dan het in stilte woorden op papier gaan zetten.
Ja, dat is juist. Hè. En dat is het juiste wat me rijker maakt dan andere mensen. Hè. Want het is een gave God. We worden ermee geboren. En ik denk dat ik echt gelukkig mag zijn, dat ik gelukkig ben. Dat ik dat kan. Dat ik met die gave geboren worden ben. Want zoiets kun je niet leren, Patrick. Er zijn er veel die het proberen. Er zijn zelfs tegenwoordig, ik zeg het u recht uit scholen, waar ze poëzie proberen te verkopen, hè. Er is geen ander woord voor. Waar ze proberen poëzie aan de hand te doen, hè. Precies opdat die op de markt staat. Maar dat is geen poëzie. Dat zijn woorden die ze leren schrijven, maar dat komt niet uit het hart. En alles wat uit het hart komt, kan men poëzie noemen. Maar gewone gedichten waar geen poëzie in zit, dat komt ook niet uit het hart.
Poëzie is geen maakwerk.
Het is geen maakwerk. Het is zelfs geen werk. Het is... Ik kan eens zeggen, iedereen vraagt steeds, wat is poëzie? Er is nog nooit iemand bekwaam is om te zeggen, wat is poëzie? Het is iets dat uit jezelf vloeit. Het is precies een boom die vocht in zich heeft. En wij hebben dat, poëzie is dat. En soms gaat dat aan het vloeien en dan moet dat eruit komen. Hè. Maar het kan nooit gemaakt worden. Gedichten maak je niet, hè. Ze komen er. Je schept ze.
Als een boom, zeg je, dan ook een boom die alle getijden, alle seizoenen meemaakt. Soms met bladeren, soms kaal. Je hebt ook perioden gehad dat de bron opgedroogd leek of dat er toch niets meer uit je pen vloeide. Het was de wintertijd dan van die boom, veronderstel ik.
Juist, Patrick, dat is heel juist. Er is een periode geweest, zo. Ik schrijf gedichten vanaf mijn 12e. En ik heb zo geschreven tot op mijn 35e omtrent. En dan ben ik ermee gestopt omdat ik het niet meer zag zitten. Hè. Ik zag het eigenlijk niet meer zitten, waarom schrijf ik? Ik heb nooit de zin gevonden waarom ik schreef. En dan ook, er kwam nooit geen waardering. Als ik gedichten opstuurde naar, laat ons maar zeggen, naar Lietse Warande of anderen, dan werd er nooit een gedicht van mij opgenomen. Maar toen was ik nog zo naïef, Patrick, om te geloven dat ik geen goede dichteres was, omdat mijn werk niet opgenomen werd. En daarmee heb ik dan gestopt. Ik heb dan verder geen gedichten niet meer geschreven, omdat ik het niet meer zag zitten. Maar later is mij dan klaar geworden dat men zelfs heel goede gedichten kan schrijven en ze toch niet nergens kan onderbrengen in geen enkele tijdschrift of geen enkele krant, zou ik maar zeggen. En dat heb ik natuurlijk later maar geleerd, dat toen ik ouder was. En, want het is ook zo, je moet ook veel vrienden hebben in die dichterskringen. De meesten die het voor het zeggen hebben, die de kranten laten drukken, of die de kranten drukken, maar ik spreek eigenlijk meer van tijdschriften, niet van kranten. Die mensen, dat zijn geen dichters. Dat zijn, meestal zijn het professoren, meestal zijn het zo mensen die ergens op de universiteit lesgeven en zo, en dat zijn geen dichters. En die voelen eigenlijk niet goed wat wij voelen. En die kunnen ook niet wat wij kunnen. En natuurlijk, om daar in die kring binnen te geraken, moet je ook, zou ik zeggen, ook een lange arm hebben. Hè? En natuurlijk, als je vader werkman is, hè, of boer, lijkt Maria Cecelle en mijn vader, die ook van boerenafkomst is. Of bijvoorbeeld, mijn vader heeft op fabriek veel jaren gewerkt. En als je dan tussen die mensen terechtkomt, dan ben je precies al minder, hoor. Dan proberen ze je eigenlijk af te schuiven, hè? Dat je eigenlijk in niets belandt. Maar gelukkig, toen ik zo'n jaar of 45 was, heb ik gezegd, ja, ik hoef voor die mensen niet te schrijven. Hè? Ik schrijf niet voor die mensen. Ten eerste schrijf ik voor mezelf, omdat ik het moet doen. En ten tweede schrijf ik voor mensen die gevoelig zijn. En dat kan evengoed een mens zijn die een koe gaat melken. Of dat kan evengoed een mens zijn die zijn nakker omploegt. Of een mens die op de fabriek staat en de hele dagen hard moet aan de machine staan. Die mensen hebben ook gevoelens zoals wij, hoor. Het zijn niet eigenlijk de mensen die meest gestudeerd hebben en die aan de universiteit de beste plaatsen bekleden. Die het dus voor het zeggen hebben om ons gedichten te laten verschijnen. Die mensen, met die mensen hebben we eigenlijk niet altijd het meeste contact. Ik voel me veel nader met de mensen van hier, van een geboortedorp. Van Adegem, van Maldegem. Trouwens, ik moet zeggen, ik ben in Adegem op school geweest, ook in Maldegem, in middelbaar onderwijs. En ik heb nog telefoons gekregen van mensen die dus gedichten gelezen hadden in Vrij Maldegem, die in Kaprijke aan die kanten woonden, die een abonnement hadden op Vrij Maldegem en die me proficiat wensten. Mensen van wie het op ze absoluut niet zou verwacht hebben. Ja.
Misschien, Iris, kunnen wij nog een gedicht lezen met begeleiding op gitaar en daarna nog een stukje muziek. Welk gedicht zou jij nu nog lezen? Want je hebt de keuze uit de hele bundel en uit nog een aantal gedichten. Misschien nog eentje uit die bundel. We gaan dan straks nog een ander lezen, waar we dan gepaste muziek gaan bijdraaien ook daarna.
Ik zal het. Dit is een gedicht dat ik geschreven heb voor alle moeders. Het is een gedicht omdat ik weet dat onze Vlaamse moeders vroeger, als ik nog kind was, liepen we overal veel kinderen. En de moeders hadden altijd veel kinderen. En ik ben zelf uit een gezin van 8 kinderen. En daardoor heb ik een gedicht geschreven op de moeders. Dus op mijn eigen moeder en op andere moeders. De handen op de ronding vertellen van de landen die ze nooit heeft bezocht. De vingers trekken peinzend lijnen. Gespannen staat de buik, een kogelronde aardbol, haar wereld. Hier ligt Amerika, het veelbelovend land. Ze kent geen aardrijkskunde. Ze denkt gespannen na. Met één keer om de wereld, zegt ze, heb ik de handen vol.
Muziek die u hoort tijdens ons gesprek met Iris van de Kastelen, die muziek die komt van Thijs van Leer, Introspection. En dat is dan de eerste plaat die man heeft uitgebracht in deze reeks. Iris, u schrijft poëzie, een vorm uiteindelijk ook van literatuur. Als u nu uw werk bekijkt en de rol, de functie van dat werk, denkt u dat literatuur in het algemeen invloed kan hebben op het leven, op de maatschappij?
Ja, daar sta ik zeer positief over. Nochtans wordt het dikwijls het tegenovergestelde beweerd, maar ik sta er zeer positief tegenover. De mensen lezen misschien niet zoveel. En het is misschien ook niet in Vlaanderen of in België, zal ik maar zeggen, dat er zoveel gelezen wordt. Maar literatuur is een deel van ons leven. We kunnen er niet buiten. Want kijk maar, Patrick, ook als het geen boeken zijn of gedichten dat de mensen, ze lezen toch graag een krant. Ze lezen graag. Hè? Dus het woord zelf dat er gedrukt staat, wordt graag gelezen. En het begint misschien bij kranten lezen. Hè? Want stel u voor dat we nu allemaal analfabeet zouden zijn. Hoeveel zouden we niet missen in ons leven? Hè? Dus er zijn landen waar er nog veel analfabetisme is. En die mensen echt waar, die mankeren veel. Die missen veel. En ik denk dat literatuur, dus dat is al een andere vorm van maar een krant lezen natuurlijk. Hè. Maar het begint toch bij kranten lezen. Hè. En als de mensen graag lezen, want u moet zich voorstellen, als je ogen niet meer zo goed zijn, en dan leest u al niet meer zo graag. Ik heb het zelf gehad, rond 45 jaar begonnen mijn ogen zo een beetje te verzwakken. En ik had een bril nodig om te lezen. En 3-4 jaar ervoor, ik las bijna niks meer. En ik wist niet waarom. Totdat ik wist dat het mijn ogen waren. Dus het is veel belang dat je dus leest in je leven. Je mist, als je niet leest, mis je iets, dat voel je.
Je hebt in ons voorbereidend praatje ook gezegd dat je ergens hoopt om toch onrecht te kunnen aanklagen. Om je hoopt dat je met je werk ook iets kunt veranderen. Laten we het nu even over de literatuur in het algemeen hebben. Denk je dat men door literatuur veranderingen kan doorvoeren? We hebben ooit dus Paul de Wispelaar hier aan deze studiostoel gehad en die was daar nogal pessimistisch over, nogal fatalistisch. Die zei ons, nou ja, zei de mensen, die dan je werk gaan lezen en die dat dan ook gaan waarderen en appreciëren, dat zijn sowieso al die mensen die aan jouw kant staan. Die hoef je niet meer te overtuigen. En de anderen, nou, die lezen dat niet, die trekken zich daar niks van aan. Misschien gaat dat minder op voor poëzie, het is een ander genre, maar wat denk jij daarover?
Ja, maar ik denk wel dat Paul in die zin gelijk heeft, als hij dat zegt, maar toch... Ik denk, moest Polen niet weten dat er mensen zijn die tegenkantingen maken, hè, die niet op zijn kant staan, zoals hij zegt, dan zou het voor hem gemakkelijker zijn. En als het gemakkelijk is, Patrick, dan schrijf je niet goed. Je schrijft maar alleen goed ook, want ik heb ook een boek geschreven dat misschien ooit zal gedrukt worden. Je schrijft maar alleen goed als je het moeilijk hebt. Want dan kan je je uitleven en dan komt er zo een soort energie aan je los, die je aanzet tot beter schrijven. En ik denk dat dit is wat, als je goed schrijft, dan heb je toch dat juist hetgeen dat je vraagt, het heeft toch zin. Hè? Er komen betere boeken op de markt, hè? Met meer inhoud, diepere inhoud, want de boeken van Paul zijn met diepe inhoud. Ik zou hem trouwens heel graag eens leren kennen. Het schijnt dat hij ook in Maldegem woont. Hè? Misschien kunt u daar eens voor zorgen. Maar zijn boeken hebben een diepe inhoud en daarvan hou ik. En moest hij het erg gemakkelijk hebben, en een groot schrijver heeft het nooit gemakkelijk, moest hij het erg gemakkelijk gehad hebben, ik denk niet dat hij zijn boeken die inhoud had kunnen geven die ze nu hebben.
We gaan misschien nog een gedicht lezen, want onze tijd die gaat weer al naar 12 en toe, dat is hier altijd hetzelfde. De tijd is veel te kort eigenlijk. Hè. Misschien nog een voorlaatste gedicht en terug een begeleiding op gitaar.
Puntig ijs dat me bevroor, kraakt nog in alle vezels. Nog schreeuwt de angst waarin ik me verloor. Nog ken ik de verschrikking waarin ik stijf bleef staan. Maar sinds de winter me verliet, waait er een wind over mijn hart die in het zuiden werd geboren. Ik heb de dooi ontmoet. Ik moet weer leren leven. Ik neem weer warmte aan.
Voor Marie-Louise. En Iris, jij hebt wellicht heel goed de tekst begrepen, de ingoot van dat lied. Je poëzie, ik vermoed dat jij dat ook schrijft in de hoop dat individuen, mensen er iets aan hebben. En dat je niet altijd moet denken aan het groter maatschappelijk belang. Doet het jou iets, die reacties van mensen, het weten dat mensen iets hebben aan je werk? Gewoon mensen die alleen thuis zijn bijvoorbeeld, die dat lezen voor het slapen gaan of zo.
Dat is voor mij het allerbelangrijkste, want als je weet dat je zonder dat een dichter of een dichteres erkenning nodig heeft om te schrijven, als je geen erkenning krijgt, dan voel je je tekort gedaan. Maar als je weet dat er iemand is, iemand die je niet kent, en die luistert naar je poëzie, of die je poëzie leest, en die er zich gelukkig mee voelt, die erdoor ontroerd wordt, dan ben je zelf gelukkig. Dan ben je zelf gelukkig. Dat is het voornaamste, geloof ik. We hebben de mensen nodig die ons poëzie lezen en beluisteren. Zoals trouwens in uw programma De Vrijdagavond in Avondrood. Ik denk dat dit werkelijk heel erg belangrijk is.
Goed, dames en heren. En in de hoop dat wat meer mensen misschien eens een dichtbundel ter hand zullen nemen, in die hoop gaan wij afronden met een laatste gedicht. Dat is een gedicht dat gaat over...
Over vadersklompen.
Vadersklompen, de tijd van toen, een beetje nostalgie. En we gaan dan ook eindigen daarna met een foto van vroeger van er op de Nijs.
Dank. Vadersklompen. Waar eertijds vadersklompen zongen, het alledaagse klein refrein, klinken de stappen van de mensen die niet van onze wereld zijn. Het ouderhuis is veel veranderd. De vreemden gaan er in en uit. Ze nemen mee wat vader lief was. Het is een troosteloze buit. Het scheermes aan de oude hangklok, een brok van onze kindertijd. Toen was het goed naar huis te komen. We wisten niets van wrok of nijd. Toen hadden we één grote kamer voor onze lach en ons verdriet. Al kenden we van vele dingen de harde kern der waarheid niet. Nu blijven vaders klompen zwijgen. Ze wachten tevergeefs op hem. Hij is gegaan op blote voeten, heel zachtjes, met een requiem.